Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Het eerste vers van Psalm 25. Ik hef mijn ziel, o God der goden, tot u op. Gij zijt mijn God. Psalm 25, het eerste vers. En het woord Gods uit de profetie van Jesaja, hoofdstuk 49, de versen 17 tot en met 26. Jesaja 49, vers 17 tot en met 26. Na de schriftlezing zingen we Psalm 31, vers 16. Gij zult uw volk een schuilplaats wezen. Uw zonen zullen zich haasten, maar uw verstoorders en uw verwoesters zullen van u uitgaan. Hef uw ogen op rondom en zie, alle deze vergaderen zich, zij komen tot u. Zo waarachtig als ik leef, spreekt de Heere, zekerlijk, gij zult u met alle deze als met een sieraad bekleden, en gij zult ze u aanbinden gelijk een bruid. Want in uw woeste en uw eenzame plaatsen en in uw verstoord land gewisselijk, nu zult gij benauwd worden van inwoners en die u verslonden zullen zich verre van u maken. Nog zullen de kinderen waarvan gij beroofd waart zeggen voor uw oren, de plaats is mij te nauw, wijk van mij dat ik wonen mogen. En gij zult zeggen in uw hart, wie heeft mij deze gegenereerd? Aangezien ik van kinderen beroofd en eenzaam was, ik was in de gevangenis gegaan en weggeweken, wie heeft mij dan deze opgevoed? Zie, ik was alleen overgelaten, waar waren deze? Alzo zegt de Heere, Heere, zie, ik zal mijn hand opheffen tot de heidenen en tot de volken zal ik mijn banier opsteken. Dan zullen zij uw zonen in de armen brengen en uw dochters zullen op de schouders gedragen worden. En koningen zullen uw voedsterheren zijn, hun vorstinnen uw zoogvrouwen. Zij zullen zich voor u buigen met het aangezicht ter aarde. En zij zullen het stof uw voeten lekken. En gij zult weten dat ik de Heere ben, dat zij niet beschaamd zullen worden die mij verwachten. Zou ook een machtige de vangst ontnomen worden? Of zouden de gevangenen van een rechtvaardige ontkomen? Doch al zo zegt de Heere, ja, de gevangenen van de machtige zullen hem ontnomen worden, en de vangst van de tiran zal ontkomen, want met uw twisters zal ik twisten, en uw kinderen zal ik verlossen. En ik zal uw verdrukkers spijzen met hun eigen vlees, en van hun eigen bloed zullen ze dronken worden als van zoete wijn. En alle vlees zal gewaar worden dat ik de Heere uw heiland ben en uw verlosser, de machtige Jacobs. Is van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof en spreken dan in ieder in zijn hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Gods woord, onze tekst voor de prediking van vanavond, vinden we in het gedeelte dat we gelezen hebben, dus opnieuw uit Jesaja 49, en dan wel uit op een aantal plaatsen uit het gelezen schriftgedeelte. In de eerste plaats het tweede deel van vers 17. Daarna het middelste deel van vers 25. En vers 26. En met de prediking van vanavond over deze teksten willen we de prediking over Jesaja 49 gaan afsluiten. Dus het tweede deel van vers 17, het middelste gedeelte van vers 25 en vers 26, waar wij aldus lezen: maar uw verstoorders en uw verwoesters zullen van u uitgaan. En dan in vers 25, want met uw twisters zal ik twisten. En vers 26, en ik zal uw verdrukkers spijzen met hun eigen vlees. En van hun eigen bloed zullen ze dronken worden als van zoete wijn. En alle vlees zal gewaar worden dat ik de Heere uw heiland ben. En uw verlosser, de machtige Jacobs. Laten wij samen het aangezicht des Heren zoeken om zijn zegen te bidden. Dan willen we dankzegging doen voor het echtpaar broeder en zuster Jan Verweij uit de Prinses Margrietstraat, die gisteren mochten gedenken dat ze 40 jaar in het huwelijk verbonden zijn. En deze dagen mogen ook broeder en zuster Bas Driessen uit de Prinses Beatrixstraat datzelfde voorrecht met elkaar gedenken. Laten wij hen samen de Heren opdragen. Heren, wij zoeken uw heilig aangezicht in gebed en in dankzegging in dit avonduur. U brengt ons ook vanavond nog weer samen en daar is vanavond opnieuw uw woord dat we met elkaar mogen gaan beluisteren. De boodschap van uw genade zoals gij die ons beschreven hebt in de Heilige Schrift en zoals die tot ons mag komen in de schriftlezing, maar ook in de prediking. Heren, we hebben reden om uw naam met dankzegging te erkennen voor het feit dat u ons dat woord geeft en dat u het ons laat. En dat wij van keer tot keer, van zondag tot zondag, de schriften ook in onze gemeentelijke samenkomsten mogen openen. En dat we er met elkaar bij mogen stilstaan en dat wij mogen horen wat van uwentwege tot ons gesproken wordt. Ook vanavond geeft u ons dat voorrecht weer. Maar heren, wat wij nu al geregeld moeten beleiden en voor uw aangezicht uitspreken, dat moeten wij ook vanavond weer opnieuw bekennen. Wij zijn mensen die van onszelf niet in staat zijn om uw woord tot zegen te stellen in ons leven. En zal het ooit tot zegen zijn of zal het opnieuw tot zegen zijn, dan wacht alles op uw werk, op het werk van de Heilige Geest. Heren, u weet dat. En zo hebt u het onszelf bekendgemaakt in de schriften, zonder mij kunt gij niets doen, zo hebben de discipelen het u, Heere Jezus, horen zeggen. En zulke woorden zijn er meer, ja veel meer in de schriften, woorden die ervan getuigen dat we zeer afhankelijk zijn en geheel en al aangewezen op u en op wat gij doen zult en werken wilt. Heere, gij hebt het niet alleen gezegd in uw woord en ons dat bekendgemaakt, maar de praktijk bewijst het ook en alle die u in oprechtheid vrezen, ze weten ervan, ze kunnen het ook uit eigen ondervinding getuigen. Als gij uw hand inhoudt en als gij niet komt om leiding te geven en als gij niet komt om de ogen te ontsluiten en de harten te openen en als gij al die dingen niet doet, Heren, ach, dan hebben we ook niets. En dan bezitten we ook niets. En we halen zelf niet iets naar ons toe. Tenminste niet iets wat ons echt opbeurt en wat ons echt zegent en wat ons echt onderwijs geeft. En daarom, Heren, in het besef dat wij van u afhankelijk zijn, zien we ook in dit avonduur weer tot u op. Als we opnieuw uw woord gaan beluisteren in dat hoofdstuk waar we al meer dan één keer met elkaar bij stilgestaan hebben, dat hoofdstuk dat ons spreekt van de knecht des Heren en van zijn werk tot heil van zondaren. Als we vanavond nog één aspect van dat werk mogen gaan zien, nog één belofte die in verband met de verlossing van uw volk gesproken is, de belofte die tot inhoud heeft dat gij zelf met de vijanden van uw volk, Heren, zult afrekenen. En dat gij door met die vijanden af te rekenen uw volk ook een volkomen verlossing zult geven. Als we dan nog eenmaal bij dit schriftgedeelte mogen stilstaan, dan willen wij u bidden dat gij ook nu ons uw zegen zoudt willen geven en dat u ons opnieuw zou willen bewijzen dat uw woord levend en krachtig is. We zijn samengekomen in deze kerkdienst die aansluit op de dienst waarin we vanmorgen behalve het woord mochten beluisteren, ook het sacrament mochten zien bedienen in het midden der gemeente en verschillenden van ons hebben ook het sacrament mogen gebruiken. En dus is het vanavond een uur van dankzegging en vanavond is het een uur van nabetrachting en vanavond is het in verband daarmee toch eigenlijk ook weer opnieuw een uur van zelfonderzoek. Heere, leid ons in deze taken, in deze roeping die van uwentwege komt en leid ons in de overdenking van uw woord opdat wij ook na de sacramentsbediening klaar en duidelijk mogen zien niet alleen welke weg gij wijst, maar ook wat voor beloften gij uw volk en kinderen op de verdere levensweg mee wilt geven en welke heilrijke toezeggingen gij wilt doen. Want het is ook na de avondmaalsviering nodig, Heere, dat gij zelf uw vijanden en de bestrijders van uw volk te keer gaat. Het is ook na het avondmaal nodig dat gij voor hen strijdt en dat gij hen genade geeft om stil te zijn en op zeren daden te letten en om ook achter dat schild te schuilen en daar veiligheid te zoeken. Want, Heere, en dat wordt uw kerk ook gewaar, voor de sacramentsbediening en daarna opnieuw, of beide keren, of de ene keer en de andere keer. Maar Heere, hoe het ook zij, uw kerk wordt het gewaar, uw kerk ondervindt het, dat ze bestrijders heeft, dat er twisters zijn, dat er verdrukkers en verstoorders zijn, en dat het de boze te doen is om de vrede te verstoren en de rust te vernietigen. En Heere, dan zijn wij in onszelf zo uitermate zwak en machteloos. En in die strijd kunnen we het nooit winnen. In die strijd zullen we alleen verliezers kunnen zijn. Tenzij gij dat waarmaakt waar de apostel Paulus van mocht getuigen. In hem en door hem zijn wij meer dan overwinnaars. Maar Heere, dat zijn wij dan niet van onszelf. We bidden u, gedenk ons als wij uw woord mogen overdenken. Zegen dat woord aan het hart van en ieder van ons. En wilt gij niet alleen diegenen gedenken, Heere, die waardige medegenoten van de tafel van uw Zoon Christus zijn. Maar wilt gij ook diegenen, Heere, met uw woord bearbeiden en met uw geest bearbeiden, die avondmaalgangers zijn, zonder dat zij daarvan uwentwege een recht op hadden. Wilt gij ook diegenen gedenken die van uwentwege een recht hadden? En dat recht is ook nog duur gekocht. Dat recht dat is ook nog genadig verleend vanuit het volbrachte werk, vanuit de verdiensten van de Heere Jezus Christus. Want vanuit hem geeft gij uw volk toch voorrechten, zo goed als ook rechten. Maar Heere, er zijn er die dat recht niet gebruiken. En u weet waarom niet, u weet wat daar dan allemaal zijn kan, maar Heere, gedenk gij ze. En wilt gij ze de weg wijzen die gij wilt dat ze zullen gaan. Gedenk ook diegenen die u niet kennen, die geen band aan u hebben, geen echte, levende, waarachtige band, die wel een band aan de kerk hebben, misschien ook wel door belijdenis te hebben afgelegd, die wel een band aan de waarheid hebben, misschien ook inderdaad nog wel smaak in de waarheid hebben en nog wel graag naar de kerk gaan en nog wel inderdaad met een zeker verlangen onder de prediking van uw woord komen en toch vreemdelingen van uw genadewerk zijn, ook vreemdelingen van hun eigen hart en de noden van het mensenhart. Heere, wilt u nog bekeren in ons midden die onbekeerd zijn? Wilt u nog te sterk worden hen die zich nog altijd aan uw macht hebben onttrokken? wilt gij nog openen de ogen van hen die niet zien en die blind zijn. En doe gij zo ook nog wonderen van genade in ons midden. Laat ook in dat opzicht nog het rijk van de boze afbreuk worden gedaan. En wilt gij hem die de vijand van onze zielen, de verwoester van onze zielen is en die niet anders beoogt dan de ondergang van elk mensenkind, wilt gij hem van ons verdrijven en verwijderd houden, opdat hij ons geen hinder zou doen. Heren, laten we zo onszelf in uw trouwe zorgen en in uw liefderijke ontferming mogen aanbevelen. En gedenk gij ons in uw gunst. Wij bidden u dat gij ons allen voor uw rekening wilt nemen, wie wij ook zijn. En wat onze levensweg ook is en hoe onze levenswegen door u ook geleid worden, met wat voor vreugden of met wat voor zorgen onze levenspaden zijn omzoomd. Er zijn er, heren, die inderdaad reden hebben om uw naam te danken. We noemden elkaar zo pas twee echtparen die beide mogen gedenken hoe gij zoveel jaren geleden hen samen verenigd hebt als man en vrouw in het huwelijk en hoe gij hen ook die jaren door hebt willen sparen en dragen. We zeggen uw naam dank voor al de bemoeienissen die gij daar gehouden hebt en voor al de gunstbewijzen die gij geschonken hebt. Laten ze in u eindigen, Heere, en uw grote naam ervoor erkennen en dank zeggen. En wilt gij het verder ook met hen wel maken. In deze dagen van gedenken en verder ook verblijden door uw daden, maar ook wat de toekomst betreft. En leer ze dan maar in eenvoudigheid en in diepe afhankelijkheid te leven. Want als gij ze 40 jaren gespaard hebt, dan is er vandaag geen garantie dat u ze ook over een jaar nog de trouwdag kunt en wilt laten gedenken. En daarom ze zullen het met ons allen moeten leren om in afhankelijkheid te leven en van dag tot dag uw daden op te merken. Maar geef hen zo ook verder uw geleide en wilt gij hen bovenal die genade schenken, Heere, dat zij mogen weten dat ze door uw geest onderwezen worden in dat grote geheim van dat goed dat gij weggelegd hebt voor degene die u vrezen en dat alle aardse zegeningen ver achter zich laat. En dat elke huwelijkszegen ook ver overtreft dat grote goed dat gij weggelegd hebt voor allen die u vrezen. Zegen hen zo en stel hen nog tot een zegen. Heren, wij bidden u, vergeef ons ook genadig al onze zonden. En wilt u kwijtschelden alles wat wij misdeden. Wil het bloed van de Heere Jezus nog over ons brengen. Tot reiniging, tot redding, tot behoud. En dat alleen om de verdiensten van Christus. Amen. We gaan zingen uit Psalm 35, het eerste en het laatste vers. Twist met mijn twisters, hemelheer, en laat vromen juichend te allen tijd. 1 en 13 van 35.
Amen.
Nadat de Heere op de ongegronde klacht en toch ook wel begrijpelijke klacht van Sion geantwoord heeft met die drie betuigingen, die drie verzekeringen dat hij ze niet zal vergeten, dat ze in zijn beide handpalmen gegraveerd staan en dat hun muren steeds voor hem zijn, heeft de Heere tot dit volk van Sion nog meer te zeggen. We hebben met elkaar het laatste gedeelte van Jesaja 49 gelezen. En het zal u opgevallen zijn bij het lezen van dit schriftgedeelte dat de Heere hier een aantal dingen, zij het met andere woorden, herhaalt. Dingen die hij al eerder in ditzelfde hoofdstuk gezegd heeft, nu op een andere manier onder woorden brengt en uitvoeriger ook bespreekt, bijvoorbeeld dat er inderdaad zullen komen uit al de landen van deze wereld en dat de Heere ze terug zal brengen, zodat dat Sion, dat voorgesteld wordt als een moeder die van kinderen beroofd was, op een gegeven ogenblik zal zeggen: wie heeft mij deze gegenereerd? Aangezien ik van kinderen beroofd en eenzaam was, ik was in de gevangenis gegaan en weggeweken, wie heeft mij dan deze opgevoed? Zie, ik was alleen overgelaten, waar waren deze? Wel nu, u herinnert u dat een van de beloften die de Heere aan de knecht des Heeren deed was dat hij weer zou oprichten de stammen van Jacob. En door dat werk van de knecht des Heeren komen ze terug, vergadert de Heere ze. En zo kan deze moeder Sion zeggen: waar komen ze vandaan en wie heeft ze mij gegenereerd? De Heere geeft dan ten antwoord: ik zal mijn hand opheffen tot de heidenen en tot de volken zal ik mijn banier opsteken. Dan zullen zij uw zonen in de armen brengen en uw dochters zullen op de schouders gedragen worden. En er komen er zovelen dat de plaats waar ze wonen moeten eigenlijk te nauw, te eng wordt. Zie maar in vers 20, nog zullen de kinderen waarvan gij beroofd waart zeggen voor uw oren: de plaats is mij te nauw, wijk van mij dat ik wonen mogen. De Heere brengt ze terug. De Heere zorgt voor de uitbreiding van Sion. Dat is een heerlijke profetie ten aanzien van het toekomstige herstel van Israël. Eerst in de dagen van de ballingschap waar een eind aan komt. Daarna ook een herstel, een toekomstig herstel van het volk van Abraham, Isaac en Jacob. Een belofte die nog op vervulling wacht. Het is ook een heerlijke belofte ten aanzien van de uitbreiding van Gods kerk, van Christus gemeente over de ganse aarde. Maar de vraag laat zich stellen, en daar willen wij ons ook op concentreren: hoe zal dit allemaal toch tot stand komen? Want in Jesaja's situatie verkeren die ballingen toch in Babel en zijn ze toch onder de macht van de verdrukker. En uit die situatie kunnen ze zichzelf toch nooit verlossen. En toegepast deze belofte, dit hele stuk uit Gods woord, toegepast op het toebrengen van zondaren en het vergaderen van Christus gemeente uit alle volkeren van deze aarde, kan de vraag gesteld worden: maar waar haalt de Heere ze dan vandaan? Ze zitten toch allemaal in de gevangenis, ze zitten toch allemaal gebonden, ze zijn toch allemaal onder de heerschappij en de macht van Satan en zijn helse trawanten, en die zullen ze toch zomaar niet loslaten? Die vraag vinden we dan ook in dit gedeelte. In vers 24: zou ook een machtige de vangst ontnomen worden? Of zouden de gevangenen van een rechtvaardige ontkomen? Is dat mogelijk dat zo'n machthebber, die ze zo onder zijn duim heeft, die ze zo onder zijn macht heeft gebracht, dat ze geheel en al machteloos geworden zijn? Is dat denkbaar? dat de machtige de vangst ontnomen wordt. En dan geeft de Heere zelf antwoord op die vraag in het 25e vers en hij zegt, ja, de gevangenen van de machtige zullen hem ontnomen worden en de vangst van de tiran zal ontkomen. En hoe zal dat dan gaan? Wel, de Heere zal dat zelf doen. Hij zal zijn volk zelf bevrijden. Door met die machtige, door met die tiran af te rekenen. En het is op deze belofte, die in dit laatste gedeelte van Jesaja 49 eigenlijk met wat andere woorden een paar maal herhaald wordt, dat we in deze nabetrachtingsuren willen gaan letten. God rekent zelf met de vijanden van zijn volk af. Laten we eerst eens letten op de namen waarmee die vijanden genoemd worden. Er worden verschillende namen aan die vijanden gegeven. In vers 17 heten ze verstoorders en verwoesters. In vers 25 heten ze twisters. In vers 26 heten ze verdrukkers. Nu, historisch gezien, vanuit de historische achtergrond, zijn dat natuurlijk de Babyloniërs die het volk uit de bezitting verdreven hebben en die het volk in ballingschap gevoerd hebben en die dat volk daar verdrukt hebben en bespot hebben, want daar in Babel, daar hebben ze tegen dat volk van de ballingen gezegd, nou zing ons nou eens een van de liederen Sions. Terwijl die verdrukte ballingen hun harpen aan de wilgen hadden hangen en terwijl hun hart schreide over de verwoesting van de stad Jeruzalem die ze maar niet konden vergeten en terwijl er een verlangen, een intens verlangen brandde in hun ziel. En dan moeten ze nog horen de stem van de smader en van de honer, zing ons een van de liederen van Sion. Hoe zouden wij een van de liederen Sions kunnen zingen in een vreemd land? De woorden zouden toch in je keel blijven steken. Nou, zo is historisch gezien de achtergrond. Die Babyloniërs zijn de verstoorders en de verwoesters en de twisters en de verdrukkers. Nou, dat zijn ze. Dat zijn ze allemaal. Verstoorders. Ach, wat is er overgebleven van dat land van hun vaderen? Wat is er overgebleven van de stad van hun vaderen? Sion, de stad van onze bijeenkomst. Het is verstoord. Het is verwoest. Het ligt in puin. De landerijen die ze bewerkt hebben, ze zijn verwoest. Groot is materieel de schade die door deze verwoesters en verstoorders is aangericht. Groot is ook de schade die ze in het gezinsleven van Israël hebben aangericht. Want wat zijn er in die strijd veel omgekomen. En wat zijn er in gaten gevallen in gezinnen en in families. En alles wat schoon en goed was in het maatschappelijke en in het gezinsleven, dat is als een chaos overgelaten. Terecht worden deze vijanden de verstoorders en de verwoesters genoemd. En ook de verdrukkers. Verdrukkers, dat ziet op de angst die ze veroorzaakt hebben. En de vrees en de benauwdheid die het gevolg was van hun ruwe, barse, wrede optreden. Van het feit dat zij die Israëlieten van hun vrijheid hebben beroofd en dat ze maar met hen gedaan hebben wat ze wilden. Dat ze hen als slaven behandeld hebben, dat ze hen als vee hebben opgedreven en zo de reis hebben laten maken van het land van hun vaderen naar dat vreemde, verre, heidense Babel. En dat ze hen daar, ja, gehoond en bespot hebben. Verdrukkers inderdaad, ze hebben dat volk een last opgelegd. En twisters, zo hebben ze zich ook geopenbaard. En dan moet u dat twisters, dat woord twisters eigenlijk lezen in de zin van beschuldigers. Dat betekent het eigenlijk. En ze hebben Israël beschuldigd. Ze hebben tegen Israël gezegd, ja, je zit hier ook om je eigen schuld. Denk u maar eens aan die reden die Rabsaké gehouden heeft. Dat was dan wel een Assyriër, maar goed, die kwam met dezelfde motieven en dezelfde bedoelingen. En die zei, oh, jullie eigen God heeft ons hierheen gestuurd. Het is om jullie zonden die jullie eigen God wil bezoeken. En zo hebben die Babyloniërs met dat volk getwist. Het lijden dat over hen kwam, inderdaad, dat kwam vanwege hun eigen ongerechtigheden. En daar hebben ze niks tegen te zeggen ook. Wat kun je nou zo'n smader antwoorden? Je kunt alleen het hoofd buigen en in je geweten toestemmen dat het waar is, dat de Heere hun ongerechtigheden over hen bezoekt. Nou, droevig is dat lot van de ballingen. Droevig. Te maken hebben met een overmacht van vijanden. En of die vijanden zich nu vertonen in de gedaante van verwoesters, die alles stuk maken en verbreken, of dat die vijanden zich vertonen in de gedaante van verdrukkers, die hen onder een zware last leggen en hen als slaven beschouwen en behandelen, of dat die vijanden laatdunkend de schouders over hen ophalen en zeggen, ja, het is je eigen schuld, je eigen ongerechtigheden getuigen tegen je. Hoe die vijanden zich dan ook openbaren, het volk dat verkeert in erbarmelijke omstandigheden. En het is niet alleen dat volk van Juda en Jeruzalem dat zulke vijanden heeft. Er is een volk in deze wereld dat in geestelijk opzicht ook met zulke vijanden te maken krijgt. Gods volk heeft vijanden. Want God heeft vijanden. En die vijanden des Heren, die richten zich ook in hun woede tegen dat volk dat de Heren zich ten eigendom gemaakt heeft. Het volk dat hij bezig is zalig te maken. Het volk waar hij zijn geest aan gegeven heeft en waar hij zijn beloften aan verpand heeft en waar hij zijn genade in tot openbaring brengt. Dat volk dat krijgt met die vijanden te maken en dat krijgt te maken met die vijanden in deze drie verschillende gedaanten. Verstoorders, verdrukkers, twisters. Laat ik eens bij dat laatste beginnen. En dat is praktijk. Dat kan elk kind des Heren die in oprechtheid de Heren vreest getuigen. Dat hij wel eens met twisters, met beschuldigers te maken heeft gekregen. En dat die beschuldigers wel eens gekomen zijn met uitgestoken vingeren en gezegd hebben, het is je eigen schuld. En wat voor vuile kleren hebt ge daaraan. Zoals de hoge priester Jozua, er met vuile klederen stond en de Satan stond erbij om hem te wederstaan. En dat gebeurt toch? Dat de vijanden komen om Gods kinderen aan hun zonden te herinneren. En dan hebben ze geen weerwoord. Nee, natuurlijk niet. Dan kan Satan komen en die kan zeggen, en u hebt toch wel eens de naam des Heren beleden. Je hebt belijdenis gedaan. En waar geef je je vooruit? En je gaat aan de avondmaal. En dan keert hij het blad om en dan zegt hij, en kan dat daar dan allemaal mee gepaard gaan? En zijn dat dan allemaal dingen die passen bij de belijdenis die ge uitgesproken hebt met uw mond en met uw avondmaalsgang? En is dat maar in overeenstemming met datgene waarvoor ge u uitgeeft? De mensen houden u voor een godvrezende. De mensen houden u voor een kind des Heren. En moet u eens kijken, nou niet zozeer wat er in uw leven allemaal aan de hand is, maar wat er dan leeft in uw hart. En soms ook wel vanuit dat hart naar buiten komt. Die driften. Gaat dat samen met de vrezen des Heren? En die klachten, die ongeloofsklachten. En al die ellendigheid die in u overgebleven is. En die ontevredenheid. En die verkeerdheid als u aan uw naaste denkt. En die bitterheid in uw gemoed. En die boze lusten die binnen in uw geest opkomen. En die zondige gedachten die u misschien wel niet zo direct voedt, maar die er toch zijn en die in onbewaakte ogenblikken steeds weer naar boven komen. Gaat dat samen met de heiligheid die de Heere van zijn volk vraagt? Kan dat samengaan met een gebruik maken van de heilige tekenen van brood en wijn? Kan dat samengaan met de belijdenis van de naam des Heeren? Maar wat kun je zeggen? Als de twisters zo komen, de beschuldigers, dan kun je niets zeggen. Dan kun je ze alleen maar gelijk geven. Want, ach, laat ieder voor zich spreken die zijn eigen hart een beetje leert kennen. Laat ieder voor zich spreken die geen vreemdeling van genade is. Moeten we het niet zeggen dat er nog zoveel zonden en ongerechtigheden overgebleven zijn? Moeten we niet zeggen dat er tijden van verkoeling zijn, tijden van ingezonkenheid, geesteloosheid, dorheid, doodsheid? Moeten we niet getuigen eerlijk voor Gods aangezicht erkennen dat er vaak meer ongelovigheid dan geloof in ons hart overgebleven is? Dat er vaak meer ontevredenheid met de Heere is dan dat wij bij hem schuilen en op hem vertrouwen? Dat we meer, ach noem maar op, maar moeten we het de Satan, moeten we het die twisters, moeten we het die beschuldigers niet erkennen en toestemmen? Dat ze gelijk hebben, zoals Jozua ook alleen maar kon zwijgen en kon zeggen, ja, mijn klederen zijn vuil. Zo kom je ze toch tegen, die vijanden. En als verwoesters, als de vijanden die de vrede verwoesten, dan was het een ogenblik stil en rustig in de ziel. Dan was het een ogenblik vrede, omdat God gesproken had en omdat het woord des Heren met kracht was. En dan was het een ogenblik vrede, bijvoorbeeld ook aan de tafel des Heren, waar de Heren een indruk gaf van zijn oneindige liefde en van zijn trouwe zorg voor zijn kinderen. En van de heerlijkheid van dat offer dat de Heere Jezus gebracht heeft tot bedekking van de schuld. En dan mag je er een ogenblik iets van proeven en smaken. En dat ogenblik dat wil de Heere nog wel eens verlengen tot een dag of een paar dagen of een periode in je leven. Dat er inderdaad iets gesmaakt mag worden van de goede tierenheden en van de gunstbewijzen des Heeren. En dan zijn er van die momenten dat de ziel zich verheugen mag over de Heere en over zijn genadewerk. Maar Satan wacht alleen maar op het moment dat hem geschikt uitkomt en hij ligt op de loer bij de beweldadigde ziel. En dan komt het ogenblik dat hij zich doet kennen als een verstoorder, als een verwoester. Want hij laat het zo niet blijven. Als het aan hem ligt, duurt dat geen dag. Als het aan hem ligt, duurt dat zelfs geen uur, die vrede in de ziel. En dan komt hij met een verzoeking, en dan komt hij met een influistering, en dan komt hij met dingen die vreesachtig maken, en dan wijst hij op al de zorgen die er kunnen zijn in ons leven, waar we in dat ogenblik dat de Heere tot onze ziel sprak, eens over bovenuit konden kijken. En dan wijst hij op die zonden die er nog zijn, waar we in dat ogenblik dat de goede tierenheden des Heren ons deel waren, geen last van hadden. Maar dan zaait de vorst der duisternis weer opnieuw het zaad van de twijfel en van het ongeloof en van de ontevredenheid. En weg is de innerlijke vrede, weg is dat vertrouwen des harten. En het ligt weer overhoop, het is weer een en al wanorde van binnen. En van die gezegende avondmaalsviering kun je niets meer terughalen. En van die gezegende bemoeienissen met de Heere, waar de ziel zich over verheugen mocht, kun je niets meer terugvinden. De herinnering eraan is er nog, maar die vorst der duisternis, die verwoester met zijn helse machten, ze zijn er maar op uit om werkelijk te verwoesten. En als verdrukkers, leren ze die vijanden ook kennen die het de ziel benauwd maken. die maar vrees veroorzaken en schrik teweeg brengen en onder een last leggen en de vrees doen aanwakkeren dat de Heere toornig is en dat de Heere zijn gramschap over ons uitgiet en dat de Heere zijn aangezicht verbergt en onder de last van die, de druk van die last zegt Sion dan weer opnieuw: de Heere heeft me verlaten, de Heere heeft mij vergeten. Ach, en soms gebruikt de vorst der duisternis, en daar weet de kerk des Heren ook van, er ook nog allerlei uiterlijke vormen bij. Ik bedoel, dan bedient hij zich van mensen om de kerk te verdrukken. En dan maakt de kerk tijden door van vervolging en verdrukking en van beangstiging. En soms is dat niet het geval, maar is het zuiver een geestelijke strijd, een geestelijk conflict. Maar ieder die God vreest, weet er wat van. Dat ze twisters, dat ze verwoesters, dat ze verdrukkers tegenkomen. En ze leren het in die ontmoeting dat hun eigen krachten tekortschieten. Soms hebben ze, gesterkt door de bemoedigingen die de Heere heeft gegeven, door de beloften die ze van Gods kant gekregen hebben, door al die vreugde die ze gesmaakt hebben in de ontmoeting met de Heere, soms hebben ze daar wel eens zoveel moed en kracht aan ontleend dat ze de vijanden te lijf durven gaan. Maar wat kan dan nog benauwd worden? Als je net als Christen in de strijd met Apollyon ook je zwaard nog kwijtraakt. Wat kan dan benauwd worden als je die hete adem voelt? Dan heb je de ervaring achter de rug dat je door de enge poort bent ingegaan. Dan heb je de ervaring achter de rug dat je in het huis van uitlegger geweest bent. Dan heb je de ondervinding mogen opdoen dat die last als een steen van je afgevallen is en weggerold is in het graf van de Heere Jezus Christus. Maar ondanks dat alles, ondanks dat je verzekerd bent van je aandeel, want je hebt het perkament ook nog meegekregen, ondanks dat alles kan die hete adem van Apollyon het nog zo benauwd maken dat er vrees is van alle kanten. Hebt u die ervaring ook? Hebt u die verdrukkers en die twisters misschien vandaag al ontmoet? Dat ze er nu al op afgekomen zijn, op de avondmaalsviering? Of hebt u ze bij andere gelegenheden wel eens ontmoet? Weet u wanneer ze het liefste komen? Weet u wanneer ze vooral komen als wij ontmoetingen met de Heere gehad hebben? Als er weer eens een tijd was in ons leven, dat hoeft geen hoge en diepe ervaring geweest te zijn. Dat hoeft nog geen bijzondere genadetijd van de Heere geweest te zijn, maar ook al een tijd waarin de Heere zo toch het werk dat hij begonnen is onderhoudt met in zijn vertroosting uit zijn woord en een bemoediging uit het evangelie en met een gebedsverhoring of met rust in de ziel op een gebed dat we voor hem uitgestort hebben. Maar iedere keer als er weer wat van de Heere in de ziel afgedaald is, als er vanuit het woord weer iets gesproken, geklonken heeft in ons hart, dan is die vorst der duisternis, dan zijn die vijanden er vooral bij om te verwoesten. Dat mag dan zijn na een avondmaalsviering, dat kan ook na een gewone kerkdienst zijn, dat kan na het lezen van een schriftgedeelte zijn waar je toch ook met meer dan gewone aandacht bij bepaald werd. Dat kan bij het horen naar een lied uit het woord van God zijn, een psalm dat je in je gedachten mee mag zingen. Dat kan zijn als de Heere hoe dan ook spreekt tot het hart, maar hoe dan ook, Satan loert erop om dat te verstoren. Als hij maar een gaatje ziet, als hij maar ergens door binnen kan komen, als hij maar waar dan ook gebruik van kan maken, waarom doet hij dat, die vijand? Omdat hij zelf zo ongelukkig is. En omdat hij het niet kan hebben dat er ooit één zondaar waarachtig geluk vindt.
omdat hij zelf zo onrustig is. De Heer Jezus spreekt over die boze geest die uitgaat door dorre plaatsen, zoekende rust, maar hij vindt ze niet. Nou, zo is Satan. Hij vindt nergens rust. Hij zal ook nooit rust vinden. En omdat hij zelf nergens rust vindt, daarom gunt hij het ook een mensenkind niet dat ze rust hebben voor het hol van hun voet, al was het maar een kwartier. Omdat hij zelf nooit de hemel binnen kan gaan, daarom gunt hij het ook een mensenkind niet dat er ooit één de hemel binnen zal gaan. En al weet hij dat niet voorkomen kan, want waar de Heere zijn hart op gezet heeft, dat zal de Heere straks binnenbrengen. En de Heere Jezus zal ervoor zorgen dat er geen klauw achterblijft. Maar al kan hij ze dan niet uit de hemel houden. Hij zal zelf nooit naar de hemel gaan, maar hij heeft ook nog nooit iets van de hemel in zijn ziel ondervonden. En dus gaat hij met alle macht proberen en met alle list proberen om uit het hart van Gods Sionieten elke indruk van de hemel en elke indruk van Gods liefde en goedertierenheid uit te bannen en te verstoren. Hij kan het niet accepteren dat we ooit in de gemeenschap en in de liefderijke gunst des Heren delen. Hij kan het niet verknoersen dat daar een mens is, ook gevallen, ook zondaar voor God, die door God met genade en met vrede begiftigd wordt. Hij kan het niet verwerken dat er één is die vertroosting en bemoediging mocht ontvangen uit het woord Gods, uit het evangelie van de Heere Jezus Christus. En daarom zoekt hij altijd te verwoesten. Rekent er maar op. En dan is er een tweede reden. Hij is een vijand van God. Hij gunt het niet alleen Gods volk niet dat ze gemeenschap met de Heere hebben, maar hij gunt het ook God niet dat hij gemeenschap heeft met zijn volk. Hij gunt het God niet dat er een volk op aarde is dat zijn lof bedoelt. Dat hem de eer toebrengt voor ondervonden weldaden. En daarom hij zoekt ze maar in het donker te houden. Hij zoekt ze maar een verwoeste ziel te geven, want dan klinkt er ook geen loflied tot eer van God uit zo'n ziel. Hij zoekt ze maar in ongelovigheid en neer te doen zinken, want dan is er ook geen vertrouwen op en schuilen bij God en bij zijn dierbare belofte. En zo zoekt hij de eer Gods te verduisteren. En nogmaals, en dat ondervinden ze, er is geen kracht en geen wijsheid en geen moed in hen zelf om tegen die vijanden in te gaan. Ze komen, ze zijn er, ze doen hun werk, ze verwoesten, ze verstoren, ze verdrukken, ze twisten. En je staat er machteloos tegenover. En nu dat woord van de Heer, die weet wat zijn maaksel is, die weet wat van ze te wachten is, die dat Sion kent, die ze in hun moedeloosheid kent, maar die ze ook in hun zwakheid kent. Nu dat woord van de Heere, en bij herhaling klinkt het. Ik zal. Hij gaat het voor dat volk dat in zichzelf zo zwak en nietig en machteloos is opnemen. En kunnen zij de vijanden niet aan, hij kan die vijanden wel aan. En hij zal ze aangaan. Hij zal ze bestrijden. Hij zal hun macht gaan breken. Want luister maar. Uw verstoorders en uw verwoesters zullen van u uitgaan. Daar zal hij voor zorgen. Luister opnieuw. Want met uw twisters, met uw beschuldigers, zal ik twisten. Luister opnieuw. En ik zal uw verdrukkers spijzigen met hun eigen vlees. En van hun eigen bloed zullen ze dronken worden als van zoete wijn. Dus, wat zij niet kunnen en wat toch nodig is voor hun welzijn, wel nu, daar zal de Heere voor zorgen. Hij zal die vijand, hij zal de macht van die tiran gaan verbreken. Hij zal al hun rechtszaken, hun twistzaken gaan uitrichten. Hij zal de beschuldigers tot zwijgen brengen. Hij zal datgene wat verstoord en verwoest ligt weer opbouwen. Hij zal de last van hun schouders afwentelen. En hij zal ze waarachtig verlossen. Zoals hij dat niet alleen hier zegt, maar laat ik u uit Jesaja's troostboek nog een dergelijke profetie mogen noemen. In het 51ste hoofdstuk, de laatste twee verzen. Alzo zegt de Heere en uw God, die zijns volks zaak twisten zal. Zie, ik neem de beker der zwijmeling van uw hand, de droesem van de beker van mijn grimmigheid. Gij zult die voortaan niet meer drinken, maar ik zal hem dien die u bedroefd hebben in de hand zetten, die tot uw ziel zeide, buig u neder, dat we over u gaan, en gelegde uw rug neder als aarde en als een straat voor degene die daarover gaan. Zo zijn ze verdrukt. Zo zijn ze vertrapt, maar de Heere zal opstaan en de Heere zal zijn volk verlossing schenken. En dat vernederde en verdrukte volk, dat krijgt verlossing. En de beker die zij gedronken hebben, de Heere zegt, geef hem maar aan mij. Geef hem maar terug, die beker van mijn gramschap. Die zal ik u niet meer geven, want de hitte van mijn toorn is geblust. Er is er een die hem voor u in de plaats gedronken heeft. En ik ga hem nu geven aan die onbesnedenen, aan die verdrukkers die u uitgemergeld, die met u getwist hebben. En ik zal u gaan verlossen. Oh, en dan doet de Heere dat soms wonderlijk. Hij zegt dat hier in het 26e vers, ik zal uw verdrukkers spijzen met hun eigen vlees. Hij maakt ze ook onderling nog onenig. Hij doet ze onderling ook nog elkaar verteren. Zoals het boek Openbaring ons onthult. Als al de machten die tegen het Sion Gods vergaderd zijn door de Heere in verwarring gebracht zullen worden, zodat de een het vlees van de ander zal eten. Maar dit is in ieder geval zeker, de Heere gaat doen wat hij al aan het volk Israël bij de uittocht uit Egypte beloofde. Ik zal voor u strijden en gij zult stil zijn. Nou, maar u zegt, wanneer zal dat dan gebeuren? Ja, dat zal natuurlijk gebeuren als de Heere straks inderdaad gaat afrekenen met al de heidenen en met al de vijanden van zijn volk. En als de Heere de vorst der duisternis gaat storten in die poel van vuur en zulfer. En als de Heere al hun vijanden zal verdelgen met de adem van zijn mond. Dan aan het eind der tijden, als hij zijn volk een volkomen verlossing geeft, dan zal het gebeuren. Als al die verkorenen gods worden ingezameld, invergaderd in de hemelse stad. En als de mond der hel gestopt wordt en er nooit meer een beschuldiging zal kunnen uitbrengen tegen één van gods uitverkorenen. Als alles goed is, als alles vrede is, natuurlijk, dan zal de Heere deze en dergelijke beloften tenslotte volkomen in vervulling doen gaan. Maar voordat dat ogenblik aangebroken is, hebben ze met de vervulling van deze belofte ook al eens kennis gemaakt. Want de Heere laat zijn woord niet wachten totdat straks deze geschiedenis haar eindpunt bereikt heeft op de jongste dag. Als de Heere wederkomt op de wolken des hemels om zijn volk een eeuwige verlossing teweeg te brengen en zijn vijanden te vernietigen. De Heere laat zijn woord niet zo lang op vervulling wachten. Hij geeft het zijn volk, hij geeft het zijn Sion ook al eens eerder te beleven, dat die vijanden nergens meer te bekennen zijn. Hij maakt het wel eens eerder waar dat de profeet Jeremia mag zeggen in het klaagliederenboek, gij hebt al mijn twistzaken getwist. Dat de Heere de beschuldigers de mond gestopt heeft. Hij laat het ze hier op aarde ook wel eens meemaken, wat de hoge priester Jozua daar meemaakte toen hij met beschaamde kaken en vuile klederen daar stond, in bijzijn van Satan, maar ook in het bijzijn van de engel des Heren, die bevel gaf dat hem reine klederen aangedaan zouden worden. Gij hebt al mijn twistzaken uitgericht. Dat geeft de Heere hier ook al eens te beleven, dat hij de vijanden tekeer gaat en dat Satan af moet druipen. En dat hij zo de ziel opnieuw vertroost en laat weten, maar ik zal het voor u opnemen. Hij geeft het ze hier ook al eens te beleven als ter verwoestende werking van Satans macht over hun ziel gegaan is, zodat het gans en al verstoord ligt en de vrede weg is. Dat de Heere dan toch weer terugkomt en dat hij herstelt wat ter neergeslagen is. En dat hij door zijn woord zoveel van zijn vertroostingen en zijn bemoedigingen geeft dat de ziel het opnieuw weet. Ondanks de smartelijke ervaringen van Satans verwoestend werk, dat de Heere voor hen strijdt. En dan kunnen ze het opnieuw geloven en hun zaak opnieuw in zijn handen geven. En opnieuw vertrouwen de Heere die het goede werk begonnen heeft. Die zal niet rusten voordat hij het allemaal volbracht heeft. En hij doet het ze wel eens opnieuw beleven, dat als Satan gekomen is om hun ondergang te bewerken en de ziel zo in de banden te brengen, dat hij met zijn machtswoord die banden breekt. En Satan moet afdeinzen. Zulke belevenissen heeft Gods kind toch? Dat de Heere met zijn goddelijke genade en met het onwederstandelijke werk van zijn geest. En als ik zeg onwederstandelijk, dan betekent dat daar kan Satan ook geen weerstand aan bieden. En daar kan hij ook niet een verhindering blijvend voor opwerpen. Maar als de Heere met de onwederstandelijke werking van zijn geest zijn woord met kracht toepast aan de ziel, dan is de duisternis weg. Kan best weer terugkomen, zal ook wel weer terugkomen, want die vijanden zijn nog niet verslagen en die vijanden zijn nog niet opgesloten daar waar ze nooit meer uit bevrijd worden en waar ze nooit meer uit kunnen ontsnappen. En de zonde die is ook nog in hen overgebleven en dat kan samenwerken, de duivel, de wereld en ons eigen vlees. En daarom zal het wel weer terugkomen, maar niettemin, de Heere is de getrouwe. En hij zal tot het einde toe doorgaan. Met uw twisters zal ik twisten. En ik zal uw verdrukkers spijzen met hun eigen vlees. En er komt een tijd. En nu hebben ze er de voorsmaken bij tijden van, maar straks volkomen. Er komt een tijd dat uw verstoorders en uw verwoesters van u zullen uitgaan. Voor wie is die belofte? Wel, voor mensen die vijanden hebben, zou ik zeggen. En voor mensen die met die vijanden ook wel eens kennis maken. En voor mensen die hun eigen zwakheid in de strijd met die vijanden ook leren kennen. Anders gezegd, voor die hulpeloze stumpers die het zelf niet kunnen, ook na ontvangen genade nog niet. Voor die stakkers die in zichzelf altijd weer de nederlaag lijden. Voor die ellendigen die zonder deze belofte des Heren hopeloos en hulpeloos zouden zijn. Die zonder die macht van hun beschermer toch weer een eeuwige prooi van de vorst der duisternis zouden zijn. Voor zulken is die belofte in ieder geval gepast. En voor zulken wordt hij door de Heere ook dierbaar gemaakt. En zulken mogen erop pleiten, ook na een avondmaalsviering, als ze de vijanden weer op bezoek krijgen, soms onaangekondigd, soms zomaar in één keer. En als hij komt met de bestrijding, met de twist, waarom ging u daar eigenlijk heen? Of als hij komt, en wat is er nou de vrucht van? Of als hij komt en intussen alles in uw ziel al verwoest ligt, of in uw gezin alles al verwoest ligt. En als hij komt met die beschuldigingen, wat dan ook. Trouwens, er zijn ook anderen die hadden horen komen. Die er hadden behoren te zijn. Want ze hadden toch een recht vanwege de Heere gekregen. Ze hadden toch een recht gekregen om de dood des Heeren te verkondigen. En waarom kwam u dan niet? Was het dan niet meer waar wat de Heere wel eens gezegd heeft en gedaan heeft? Was het dan vandaag niet meer waar? Waar hangt de waarheid van Gods woord nu van af? Van de Heere of van wat u er zien kunt? Van Gods getuigenis, het getuigenis van een onveranderlijk God bij wie het onmogelijk is dat hij liegen zou? Of van uw geloof erin? Of van uw gevoel erbij? En dan zou de vorst der duisternis best eens kunnen komen om u daarover aan te vallen. En daarover te berispen. En dan heeft hij ook nog gelijk en u kunt ook niks zeggen. Dat u de Heere verloochend hebt. En dat u net gedaan hebt alsof er niets was tussen u en hem. En dan kan hij het u op zo'n manier benauwd maken. En dan heeft hij nog gelijk ook en uw geweten moet hem daarin ook nog toestemmen. En waar dan heen? Zouden we dan niet met erkentenis en met belijdenis tot de Heere moeten gaan? En schuilen bij hem die gezegd heeft, met uw twisten zal ik twisten. En dan die belofte is bepleiten. Zeker ook tegen de tijd dat de volgende avondmaalsviering voor de deur staat. Met uw twisten zal ik twisten. Ook met die twisters in uw eigen hart. Ook met dat ongeloof in uw eigen hart. Want dat hoort ook bij de vijanden. Heb daar geen medelijden mee. Kijk niet alleen naar de vijanden buiten u, naar die helse machten. Maar kijk ook naar de bondgenoot van die helse machten van binnen. En die ligt net zo goed onder dat oordeel des Heren. Heb daar geen mededogen mee. En zo zal de Heere zijn volk verlossen. En wat zal het resultaat van dat alles dan zijn? Nu, dat zegt de Heere in een paar woorden aan het eind. En daarmee vat hij eigenlijk alles samen en dan zal alle vlees gewaar worden. En daar hoort dat volk van Sion natuurlijk in de eerste plaats zelf bij. Zij zullen het ook gewaar worden. Dat de Heere hun heiland is. Dat de Heere hun verlosser is. En dat de Heere de machtige Jacobs is. Hun heiland, dat is hun zaligmaker. Maar dan ook de zaligmaker van begin tot eind. De zaligmaker die het goede werk begon en die niet rust voordat het volbracht is. Al dat werk wat nu nog op voltooiing ligt te wachten. De heiland, de heelmeester. Degene die zijn volk zalig maakt van hun zonde en van de macht der zonde en van de schuld der zonde. En die ze straks een eeuwige zaligheid doet genieten. En vervolgens is hij hun verlosser. En dan kunt u het beste dat woordje V-E-R aan het begin ervan afschrappen. En dan staat er uw losser, uw goel. En dat was Boas, weet u wel, uit het boek Rut, die voor Naomi de verloren bezittingen van Elimelech terugkocht. En die bovendien de vrouw van de overleden zoon van Elimelech en Naomi ook nog tot vrouw nam. Rut, dat is de losser. die de verloren gegane bezittingen terug komt geven. En die ze koopt met zijn eigen bloed. Met zijn eigen offer. En u zal dat volk weten, Sion zal dat gaan leren, dat ze een zaligmaker hebben, een heiland. En dat ze door zijn verdiensten behouden worden en niet door iets van henzelf. Hij zal ervoor zorgen dat ze thuiskomen. Hij zal ervoor zorgen dat ze behouden worden. Maar ze zullen ook gewaar worden en meer gewaar worden dat ze een losser hebben. En dat de losprijs voor hen betaald is. En dat alles wat kwijt is en alles wat verloren is en wat ze door hun zonde verkwanseld hebben, door hem weer teruggebracht wordt. En ze zullen gewaar worden dat de macht. Jacobs, die verlosser en die zaligmaker is, de machtige Jacobs, de God aan wiens macht geen grenzen is en die die macht aanwendt voor, nou men staat nu maar verwonderd, want hij noemt zichzelf niet de machtige Sions en hij noemt zich ook niet de machtige Israëls. Want dan zou hij de erenaam van dat volk nog genoemd hebben. Maar hij noemt zichzelf de machtige Jacobs. Want hij wendt zijn macht aan voor dat volk dat in zichzelf niet deugt. Voor dat volk dat in zichzelf niet deugt. Hij besteedt zijn zorg, hij wijdt zijn liefde, hij betoont zijn trouw. En hij zet ook zijn almacht in voor dat Jacobsvolk, voor die onwaardigen. En dat gaan ze gewaar worden, hier op aarde, stapje bij stapje. En daar gebruikt de Heer soms een avondmaalsbediening voor en soms een woord in de prediking en soms langs een andere weg. Maar bij stapje en beetje gaat hij ze onderwijzen in de kennis van zichzelf. Heiland, Goël, machtige Jacobs, wat leerde u ervan? Wat betekent hij nu voor u? Wat is die zaligmaker voor u die zich vanmorgen voorstelde en presenteerde bij de tekenen van zijn brood, van brood en wijn? Wat is hij? Want daar ziet u het. Aan de tafel behaagt het hem dat uit te stallen, uw heiland. Die zich tot in de dood heeft willen vernederen om zijn volk verlossing te schenken. Daar toont hij het, dat hij langs die weg het verloren gegane weer terugbrengt. En dat hij wat kwijt is als de losser, als de Goël weer terugbrengt bij de oorspronkelijke eigenaar. En dan door zijn geest werkt hij dat uit als hij herscheppen gaat en dat beeld Gods gaat herstellen. En kennis, gerechtigheid en heiligheid gaat inbrengen in dat verduisterde en aan door de zonde van God vervreemde bestaan. En de machtige Jacobs, vooral dan. Als een ogenblik die vijanden terugdeinzen. Als een ogenblik dat geloofsoog mag weiden over de ruimte die God schept om Christus wil. En als er een ogenblik van vrede en van vreugde is waarin de ziel zich aan God kwijt kan. De machtige Jacobs, met name dan als de twisters tot zwijgen gebracht werden, als dat beschuldigend geweten dat angstig vraagt, Heere, waar dan heen? Een ogenblik de vrijheid krijgt en in de ruimte mag staan, als de Heere zijn woord waar maakt, met uw twisten zal ik twisten. De machtige Jacobs, vooral dan als de Heere die last die die schouders neerdrukt is wegneemt, oplicht. En laat zien dat hij zijn volk ervan verlost en straks voor eeuwig van verlossen zal. Ach, en zo geeft de Heere zichzelf een plaats in het leven van de zijnen. Wat leerden we ervan? Is hij ons zo dierbaar en noodzakelijk en gepast geworden als de heiland, als de Goël, als de machtige Jacobs kind des Heeren leeft toch uit zijn verdienst? Zoek het toch bij hem. Ga niet terug naar de gebroken bakken die geen water bevatten, maar kom tot de klare fontein van de heilsbediening uit deze heiland. Goël, machtige Jacobs, u hoeft er geen waardigheid voor te hebben. U hoeft er geen verdiensten voor te hebben. U mag komen zoals u bent voor de eerste en voor de zoveelste keer. Want als u zich nou de machtige Israëls noemde, dan moesten we Israël zijn om te komen. Maar nu zijn we Jacob en dat is ook goed genoeg. Leef toch uit wat hij heeft aangebracht. Zoek het toch bij zijn gerechtigheid. Zoek het toch bij zijn verdiensten. Hij is niet gekomen voor rechtvaardigen, maar voor goddelozen. Ook na ontvangen genade leren ze zich zo toch kennen en bevinden ze zichzelf toch iedere keer weer als goddelozen en als zwakkelingen en als ellendigen en als verlorenen in zichzelf. O, God heeft redenen genomen uit zichzelf en hij heeft daarom zijn volk lief gehad met een eeuwige liefde. En hij zal ze niet begeven. En hij zal ze niet verlaten. Nu, laat dat dan de vrucht van de avondmaalsviering mogen zijn in uw leven. En u die eraan kwam en die van deze borg en zaligmaker eigenlijk geen andere kennis hebt dan een verstandelijke. Dan een historische. Dan een theoretische. Dan een oppervlakkige. Avondmaal vieren zal u niet baten. Waarachtige bekering is nodig. En een waarachtig geloof. En u die buiten stond. Die niet kwam en die er ook niet hoorde te komen. Die niet kwam omdat u nooit komt en omdat u ook geen recht hebt. Ja, u staat dan overal buiten. En u lost een avondmaalsgang dat niet op. Natuurlijk niet. Maar als u overal buiten staat, nou blijf nou even bij dat laatste, dan hebt u geen heiland. Dan hebt u geen Goël en u bent toch de erfenis kwijt. U bent toch een arme, berooide zondaar. En dan kent u de machtige Jacobs niet. En dan is er ook niemand die het voor u tegen de vijanden opneemt. En dan is er nooit één die uw twisters gaat beantwoorden en die uw rechtszaken gaat uitrichten. En dan moet u het allemaal alleen doen. Nu, in het uur van sterven, als u voor die grote witte troon staat, waar ieder mens straks komt. En als het eeuwigheid is. Als we die heiland, die Goël, die machtige Jacobs niet nodig krijgen in ons leven. Wat moet er dan van ons terechtkomen? Als we dan straks voor altijd overgegeven worden aan die vijanden. Die dan pas goed gaan aanvallen. En verstoren en verdrukken. O, wend u toch nog tot de Heere. En laat er geen dag en geen uur meer voorbij gaan. Laat er geen dag, geen uur meer onbenut. Voordat u die God, voordat u die heiland, die Goël, die machtige Jacobs om hulp, om genade, om uitredding gesmeekt hebt. Zoek het toch nog bij hem. Nu het nog het heden der genade is. Opdat u met het volk des Heren het mag leren. Wat de dichter leerde waarvan die getuigenis geeft. Want schoon ik zelfs van vader en van moeder verlaten ben. De Heere is goed en groot. Amen. Psalm 27, het zesde vers.
Heb ootmoedig dank, Heer, aan het einde van ons samen zijn voor wat u ons op deze dag hebt willen geven. En voor uw woord dat u ons ook in dit avontuur wilde schenken en waaruit wij onderwezen mochten worden. Heere, gij zorgt er zo tenslotte voor dat uw volk voor eeuwig van al de vijanden verlost wordt. Gij zorgt ervoor dat niet één van de uwen straks gemist wordt, maar dat ze allen behouden aan land komen. En dat er niet één toch nog een prooi van de vorst der duisternis zal zijn. Gij zorgt ervoor, Heere, ge hebt er uzelf garant voor gesteld. Uw beloften zijn er goed voor. Heere, geef dat uw kerk er meer en meer geloof in mag oefenen. Maar ook dat ze het ondervinden mogen, dat het waar is wat gij zegt, dat het niet pas waar wordt straks aan het eind der tijd als gij uw volk thuis haalt, maar dat het nu ook al waar is. Heere, doe dat ondervinden met uw twisters, zal ik twisten. Doe dat waar worden, al is het maar bij tijden en ogenblikken, dat de verstoorders en de verwoesters van uw volk zullen weggaan. Doe dat ervaren, Heere, dat gij de machtige Jacob zijt, dat u wonderen werkt in het midden der aarde, dat gij verlossingen teweeg brengt, dat gij de hoop van uw ellendigen niet beschaamt, dat gij de verwachting van de uwe niet afsnijdt, dat gij als die machtige Jacobs niet vraagt naar waardigheid of verdiensten, maar dat ze nu mogen komen, al zijn ze onwaardig en al zijn ze een Jacob, met niets van zichzelf en met niets waarop ze kunnen vertrouwen, als een arme smekeling tot de troon van uw genade voor de eerste en voor de zoveelste keer, en dat u ze nooit terugsturen zult, omdat u de getrouwe zijt, omdat u de heiland zijt, omdat u de goel van uw volk zijt. Heere, we bidden u, zegen uw woord en heilig het aan veler harten, tot roem van uw genade en tot afbreuk van het rijk van de boos en verstoring van zijn plannen en listen. Hoor ons om Jezus wil. Amen. Psalm 41, het zesde en het zevende vers. Ik ken uw gunst, ik ken uw trouw hieraan, dat zich mijn vijand niet beroemen zal, nog ik verloren gaan, wijl gij mij bijstand biedt. 41, vers 6 en 7. Ons heen in vrede, draagt met u Gods zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.